From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom in deze slotbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de belangstellenden over de hele wereld die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Praise to the Lord, the Almighty. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling C. Scott Gereau van de 70.
Oh, Our Father in heaven,
onze Vader in de hemel. Met nederigheid in het hart en dankbaarheid komen wij voor u aan het begin van deze laatste conferentiebijeenkomst. Dankbaar voor uw geest die ons over ons is uitgestort. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie en voor de kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen door de profeet Joseph Smith. Wij danken u voor de sleutels van het koninkrijk die op aarde zijn hersteld, voor de priesterschapsmacht, waardoor wij de verbonden van de verhoging kunnen verrichten en verbonden met u kunnen sluiten, vooral in uw heilige tempels. We zijn zo blij met de aankondiging van 4 nieuwe tempels. We danken u voor hedendaagse apostelen en profeten die ons in deze laatste dagen leiden. Wij bidden dat een bijzondere zegen op hen mag worden uitgestort en vooral op onze geliefde profeet. President Thomas S. Monson, die wij lief hebben. Wij danken u voor het leven en de bediening van uw zoon en zijn zoenoffer. En voor zijn heerlijke opstanding. Vader, aan het begin van deze laatste bijeenkomst bidden wij dat u uw geest op ieder van ons zal uitstorten. In het koor die spreken. En ieder van ons die luistert in deze gewijde zaal en door de hele wereld. Zegen ons met groter geloof in uw Zoon Jezus Christus en in u. En vergroot onze vastbeslotenheid om uw wil te zoeken. En een groter vermogen uw wil te doen. Vanaf deze dag bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with...
Het koor zingt nu For I Am Called By Thy Name. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Robert D. Hales van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Garrett W. Gong van het Presidium der 70. Vervolgens spreekt ouderling Patrick Cairn van de 70 ons toe.
My beloved brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters. Ik spreek vandaag als dienstknecht van de Heer en ook als overgrootvader. Tot u en tot mijn geliefde nakomelingen spreek en getuig ik van de bijzondere gave van de Heilige Geest. Ik sta eerst stil bij het licht van Christus, dat ieder mens ontvangt die in de wereld komt. Ieder van ons heeft baat bij dit heilige licht. Het is in alle en door alle dingen. En het stelt ons in staat om goed van kwaad te onderscheiden. Maar de Heilige Geest is anders dan het licht van Christus. Hij is het derde lid van de Godheid, een afzonderlijke persoon van geest, met heilige taken. En één in doel met de Vader en de Zoon. Als lid van de kerk kunnen we het gezelschap van de Heilige Geest voortdurend ervaren. Met het gezag van het herstelde priesterschap van God worden we gedoopt door onderdompeling tot vergeving van onze zonden en daarna als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen bevestigd. In die verordeningen wordt ons de gave van de Heilige Geest door handoplegging door de priesterschap verleend. Daarna kunnen we het gezelschap van de Heilige Geest ontvangen en behouden door de Heiland altijd indachtig te zijn, zijn geboden te onderhouden, ons van onze zonden te bekeren en op de Sabbat waardig aan het avondmaal deel te nemen. De Heilige Geest zorgt voor persoonlijke openbaring in zaken belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld een opleiding, een zending, carrière, huwelijk, kinderen, waar we met ons gezin gaan wonen enzovoort. Bij deze kwesties verwacht onze Hemelse Vader dat wij onze keuzevrijheid gebruiken. De situatie in onze gedachten op basis van evangeliebeginselen uitvorsen en het besluit in gebed aan Hem voorleggen. Persoonlijke openbaring is essentieel, maar omvat slechts een deel van het werk van de Heilige Geest. De schriften geven aan dat de Heilige Geest ook van de Heiland en van God de Vader getuigt. Hij leert ons de vredige dingen van het Koninkrijk en laat ons overvloedig zijn in de hoop. Hij beweegt ons ertoe goed te doen en rechtvaardig te oordelen. Hij schenkt ieder mens een geestelijke gave, opdat allen erdoor gebaat zullen worden. Hij is het die ons kennis geeft en ons alles in herinnering brengt. Dankzij de Heilige Geest kunnen wij worden geheiligd en vergeving van onze zonden ontvangen. Hij is de trooster, degene die ook aan de discipelen van de Heiland beloofd was. Ik wijs ieder van ons erop dat de Heilige Geest ons niet in alles stuurt. Sommigen van ons zoeken de leiding van de Heilige Geest bij iedere kleine beslissing in ons leven. Dat is niet raadzaam. Dat bagatelliseert zijn heilige rol. De Heilige Geest houdt het beginsel van keuzevrijheid hoog. Hij spreekt op milde wijze tot ons verstand en ons hart over vele zaken die van belang zijn. Ieder van ons kan de invloed van de Heilige Geest anders voelen. Zijn ingevingen worden in verschillende mate op basis van onze eigen persoonlijke behoeften en omstandigheden gevoeld. In deze laatste dagen verklaren wij dat alleen de profeet door de Heilige Geest openbaring voor de hele kerk kan ontvangen. Sommigen vergeten dat, zoals toen Aaron en Mirjam hun gelijk bij Mozes wilden halen. Maar de Heer gaf hun en ons te kennen. Hij zei: als iemand onder u een profeet is, maak ik, de Heere, mij aan hem bekend. Met hem spreek ik van mond tot mond. Einde citaat. De tegenstander verleidt ons soms met verkeerde denkbeelden die we met de Heilige Geest kunnen verwarren. Ik getuig dat getrouwheid in het gehoorzamen van de geboden en het nakomen van onze verbonden ons voor misleiding zullen behoeden. Door de Heilige Geest zijn wij in staat die valse profeten te onderscheiden die de geboden van mensen als leer verkondigen. Als we voor onszelf de Heilige Geest ontvangen, is het verstandig om te bedenken dat we geen openbaringen voor onszelf, of ik bedoel voor anderen, kunnen ontvangen. Ik heb eens van een jonge man gehoord die tegen een jonge vrouw zei: ik heb een droom gehad dat jij mijn vrouw moet worden. Je snapt het wel. De jonge vrouw dacht over die woorden na en antwoordde toen: als ik dezelfde droom krijg, kom ik wel met je praten. Ieder van ons kan worden verleid om onze eigen verlangens de leiding van de Heilige Geest te laten overvleugelen. De profeet Joseph Smith smeekte onze hemelse vader om toestemming om de eerste 116 pagina's van het Boek van Mormon aan Martin Harris uit te lenen. Joseph vond dat een goed idee, maar de Heilige Geest gaf hem geen bevestigende gevoelens. Uiteindelijk leende Joseph de pagina's toch uit en Martin Harris raakte ze kwijt. De Heer nam de gave om te vertalen enige tijd van de profeet weg. Hij leerde een pijnlijke, maar waardevolle les die voor de rest van zijn bediening bepalend was. De Heilige Geest speelde een centrale rol bij de herstelling. Toen Joseph Smith als jonge Jacobus 1 vers 5 las, vertelde hij daar later over: nooit heeft enige passage uit de schriften een mensenhart sterker getroffen dan deze op dat moment, het mijne. De kracht die Joseph Smith beschrijft was de invloed van de Heilige Geest. Als gevolg daarvan ging Joseph naar een bos bij zijn huis en knielde hij neer om navraag bij God te doen. Het eerste visioen dat daarop volgde was werkelijk heerlijk en groots. Maar het pad naar dat persoonlijke bezoek van de Vader en de Zoon begon met een ingeving van de Heilige Geest om te bidden. De geopenbaarde waarheden van het herstelde evangelie kwamen door het patroon van zoeken in gebed en daarna ontvangen en gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige Geest. Denk maar eens aan deze voorbeelden: de vertaling van het Boek van Mormon, de herstelling van het priesterschap en de verordeningen, eerste doop en de oprichting van de kerk, om er een paar te noemen. Ik getuig dat openbaring van de Heer aan het eerste presidium en de 12 in deze tijd volgens dezelfde heilige patronen gebeurt. Het zijn dezelfde heilige patronen waardoor persoonlijke openbaring komt. Wij bewijzen eer aan alle die de Heilige Geest hebben gevolgd om het herstelde evangelie te ontvangen, om te beginnen de familieleden van Joseph Smith zelf. Toen de jonge Joseph zijn vader over het bezoek van Moroni vertelde, krijgt zijn vader zelf een bevestigend getuigenis. Joseph werd onmiddellijk van zijn boerderijtaken vrijgesteld en aangemoedigd om de aanwijzingen van de engel op te volgen. Laten wij dat als ouders en leidinggevenden dat ook doen. Laten wij onze kinderen en anderen aanmoedigen om de aanwijzingen van de Heilige Geest op te volgen. Laten wij daarbij zelf het voorbeeld van de Heilige Geest volgen. Door met mildheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, vriendelijkheid en ongeveinsde liefde te leiden. De Heilige Geest is het medium voor Gods werk in het gezin en de rest van de kerk. In dat licht wil ik graag een paar voorbeelden van de Heilige Geest in mijn eigen leven en mijn werk in de kerk noemen. Ik haal ze aan als een persoonlijk getuigenis dat de Heilige Geest ons allen zegent. Vele jaren geleden hadden mijn vrouw en ik enkele collega's uitgenodigd voor een speciaal etentje bij ons thuis. Onderweg van kantoor naar huis kreeg ik de ingeving om te stoppen bij het huis van een weduwe, van wie ik huisonderwijzer was. Toen ik op de deur van die zuster klopte, zei ze: ik heb gebeden dat je zou komen. Waar kwam die ingeving vandaan? De Heilige Geest. Ik presideerde eens een ringconferentie nadat ik ernstig ziek geweest was. Om mijn energie te sparen wilde ik de kapel onmiddellijk na de priesterschapsleidersbijeenkomst verlaten. Maar na het slotgebed werd ik geïnspireerd om de hand te schudden. Of eigenlijk zei de Heilige Geest tegen mij: waar ga je naartoe? Maar ik werd geïnspireerd om iedereen de hand te schudden die de zaal uitging. Toen een jonge ouderling naar voren stapte, kreeg ik de ingeving om hem een bijzondere boodschap te geven. Hij liet zijn hoofd hangen en ik wachtte tot hij mij aankeek. En toen zei ik tegen hem: bid tot je hemelse vader. Luister naar de Heilige Geest. Geef gehoor aan de ingevingen die je krijgt. En dan komt alles goed met je. Einde citaat. Later vertelde de ringpresident me dat de jonge man pas vervroegd van zijn zending teruggekeerd was. De ringpresident had de vader van de jonge man na een duidelijke ingeving beloofd dat als hij zijn zoon naar de priesterschapsbijeenkomst meenam, de ouderling heels met hem zou spreken. Waarom stopte ik? Waarom besloot ik iedereen de hand te schudden? Waarom hield ik halt om met deze speciale jonge man te spreken? Wat was de bron van mijn raad? Het is eenvoudig. De Heilige Geest. Begin 2005 werd ik ertoe geleid om een conferentieboodschap over zendingsechtparen op leeftijd voor te bereiden. Na de conferentie vertelde een broeder het volgende. Terwijl we naar de conferentie luisterden, werd ik door de Geest van de Heer direct in mijn ziel geraakt. Er was geen twijfel over de boodschap. Voor mij en voor mijn geliefde. We moesten op zending gaan. En de tijd was nu. Toen ik mijn vrouw aankeek, besefte ik dat ze diezelfde indrukken van de Geest ontvangen had. Einde citaat. Wat had voor die sterke, gelijktijdige reactie gezorgd? De Heilige Geest. Tot mijn eigen nakomelingen en alle binnen het bereik van mijn stem getuig ik van de persoonlijke openbaring en voortdurende stroom aan dagelijkse leiding en waarschuwingen, aanmoediging, kracht, geestelijke reiniging, troost en gemoedsrust die onze familie door de Heilige Geest ontvangen heeft. Dankzij de Heilige Geest ervaren we de grootheid van zijn tedere barmhartigheden en wonderen die niet ophouden. Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat de Heiland leeft. Ik spreek mijn liefde en dankbaarheid jegens onze hemelse Vader uit voor de gave van de Heilige Geest, waardoor Hij zijn wil openbaart en ons sterkt in ons leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders en zusters, toen ik in Azië werkzaam was, vroegen mensen me soms: Ouderling Gong, hoeveel mensen wonen er in het gebied Azië van de kerk? Dan zei ik: de helft van de wereldbevolking, 3,6 miljard mensen. Iemand vroeg eens: is het moeilijk om al hun namen te onthouden? Onthouden en vergeten horen bij het leven. Zo had mijn vrouw eens overal naar haar mobiele telefoon gezocht, waarna ze besloot er met een andere telefoon naar te bellen. Toen ze haar telefoon hoorde overgaan, dacht ze: wie kan mij nou bellen? Ik heb dat nummer nog aan niemand gegeven. Onthouden en vergeten horen ook bij onze eeuwige reis. Tijd, keuzevrijheid en herinnering helpen ons om te leren, vooruitgang te maken en in geloof toe te nemen. Met de woorden van een lofzang: wij zingen Jezus' naam lof toe, eren en prijzen hem. Heilige, neem ervan en betuig dat u hem indachtig bent. Elke week als we deelnemen aan het avondmaal, beloven we hem altijd indachtig te zijn. Er gaan meer dan 400 schriftteksten over indachtig zijn. Hier zijn 6 manieren waarop we hem altijd indachtig kunnen zijn. Ten eerste kunnen we hem altijd indachtig zijn door te vertrouwen op zijn verbonden, beloften en zekerheden. De Heer is zijn eeuwigdurende verbonden indachtig. Vanaf de dagen van Adam tot de tijd dat Adams nageslacht de waarheid omhelst en omhoog blikt. En Zion dan omlaag zal blikken en alle hemelen van blijdschap zullen beven en de aarde van vreugde zal trillen. De Heer is zijn belofte indachtig, ook de belofte om het verstrooide Israël te vergaderen door middel van het Boek van Mormon, eveneens een getuige van Christus. En ook de belofte die aan alle leden en zendelingen worden gedaan die de waarde van een ziel indachtig zijn. De Heer is landen en volken indachtig en geeft hen zekerheden. In deze tijd dat alles in verwarring is, vertrouwen sommigen op strijdwagens en paarden, maar wij zullen de naam van de Heere in herinnering roepen, die het lot nu als in het verleden stuurt. In zware tijden bedenken we dat het niet het werk van God is dat wordt verijdeld, maar werk van mensen. Ten tweede kunnen we hem altijd indachtig zijn door dankbaar zijn hand in ons hele leven te erkennen. De hand van de Heer in ons leven is vaak achteraf het duidelijkst. Zoals de christelijke filosoof Søren Kierkegaard het zegt: het leven moet achteruit begrepen worden, maar het moet vooruit geleefd worden. Mijn lieve moeder heeft onlangs haar 90ste verjaardag gevierd. Ze getuigde dankbaar van Gods zegen op elk belangrijk kruispunt in haar leven. Familiegeschiedenissen, familietradities en familiebanden helpen ons het dierbare uit het verleden indachtig te zijn en reiken een patroon van hoop aan voor de toekomst. Een priesterschapslijn en patriarchale zegen getuigen van Gods hand door generaties heen. Heeft u zichzelf ooit gezien als uw eigen levende gedenkboek dat laat zien wat en hoe u indachtig bent? Bijvoorbeeld, toen ik jonger was, wilde ik graag in het basketbalteam van mijn school. Ik trainde en trainde. Op een dag wees de trainer naar onze spelverdeler van 1,93 meter en aanvaller van 1,88 meter en zei tegen me: ik kan je wel in het team zetten, maar de kans dat je ooit speelt is erg klein. Ik weet nog hoe vriendelijk hij me aanmoedigde: is voetbal niks voor jou? Volgens mij zou je er goed in zijn. Mijn familie juichte toen ik mijn eerste doelpunt maakte. We kunnen diegenen indachtig zijn die ons een kans geven, een tweede kans, met eerlijkheid, vriendelijkheid en aanmoediging. En soms zijn wij het die anderen indachtig zijn toen ze onze hulp nodig hadden. Dankbaar de hulp van anderen en leiding van de Geest indachtig zijn is een manier waarop we hem indachtig zijn. Zo tellen we onze zegeningen en zien Gods liefde door alles heen. Ten derde kunnen we hem altijd indachtig zijn door de Heer te vertrouwen als hij ons verzekert: wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving en ik, de Heer, denk er niet meer aan. Als we ons bekeren, onder meer door onze zonde te belijden en na te laten, vragen we als Enos: Heer, hoe is het geschied? En horen we het antwoord: door uw geloof in Christus en zijn uitnodiging om mij indachtig te zijn. Als we ons bekeerd hebben en priesterschapsleiders dat bevestigen, hoeven we deze zonde uit het verleden niet te blijven belijden. Volgens het evangelieleven betekent niet dat je volmaakt bent. Zijn plan nodigt ons uit op onze levensreis er vrede mee te hebben dat we ooit vervolmaakt worden in Christus en niet constant bezorgd, gefrustreerd of ongelukkig zijn met onze onvolmaaktheden van nu. Bedenk dat hij alles weet wat we niet aan anderen willen laten weten en toch van ons houdt. Soms beproeft het leven ons vertrouwen in Christus' genade, rechtvaardigheid en oordeel. In zijn bevrijdende uitnodiging om ons door zijn verzoening te laten genezen door anderen en onszelf te vergeven. Een jonge vrouw in een ander land wilde als journaliste aan het werk, maar de ambtenaar die het werk verdeelde was wreed. Hij zei tegen haar, mijn handtekening zorgt ervoor dat je nooit journaliste wordt, maar rioolputten zult graven. Ze was de enige vrouw in een groep mannen die rioolputten groeven. Jaren later werd ze zelf ambtenaar. Op een dag kwam er een man bij haar die een handtekening voor werk nodig had. Ze vroeg, kent u mij nog? Hij zei nee. Ze zei, u kent mij niet meer, maar ik ken u nog wel. U zei dat uw handtekening ervoor zou zorgen dat ik nooit journaliste zou worden. Uw handtekening stuurde me naar de rioolputten als enige vrouw in een groep mannen. Ze zei me, ik had het gevoel dat ik die man beter moest behandelen dan hij mij had behandeld, maar zo sterk ben ik niet. Soms hebben we die kracht niet in ons, maar zij kan gevonden worden door de verzoening van onze heiland Jezus Christus indachtig te zijn. Als vertrouwen beschaamd wordt, droom uiteenspatten, harten keer op keer gebroken worden, als we gerechtigheid willen en genade nodig hebben, als onze vuisten gebald zijn en tranen stromen, als we willen weten wat we kunnen vasthouden en loslaten, kunnen we hem altijd indachtig zijn. Het leven is niet zo wreed als soms lijkt. Zijn mededogen kan ons helpen onze weg, onze waarheid en ons leven te vinden. Als we zijn woorden en voorbeeld indachtig zijn, nemen of geven we geen aanstoot. De vriend van mijn vader was monteur. Zijn eerlijke arbeid was zelfs aan zijn zorgvuldig geschrobde handen te zien. Op een dag zei iemand in de tempel tegen de vader van mijn vriend dat hij zijn handen moest schoonmaken voor hij daar kon werken. In plaats van aanstoot te nemen, deed deze goede man thuis met de hand de afwas met extra afwasmiddel voordat hij naar de tempel ging. Hij is het toonbeeld van hen die de berg van de Heere beklimmen en staan in zijn heilige plaats met de schoonste handen en het zuiverste hart. Als we onvriendelijke gevoelens, wrok of rancune koesteren of reden hebben anderen om vergeving te vragen, is het nu de tijd om die stap te zetten. Ten vierde, hij nodigt ons uit indachtig te zijn dat hij ons altijd thuis verwelkomt. We leren door te vragen en zoeken. Maar houd niet op met verkennen tot u aankomt, in de woorden van T.S. Eliot, op de plaats waar u bent begonnen en het is alsof u er voor het eerst bent. Als u er klaar voor bent, open dan nogmaals uw hart voor het Boek van Mormon, als was het de eerste keer. Bid met een eerlijke bedoeling, nogmaals, als was het de eerste keer. Vertrouw op die vroege of vage herinnering. Laat deze uw geloof vergroten. Bij God is er altijd een weg terug. Profeten van vroeger en nu smeken ons om niet door menselijke tekortkomingen, fouten of zwakten, van anderen of onszelf, voorbij te gaan aan de waarheden, verbonden en verlossende macht van zijn herstelde evangelie. Vooral belangrijk in een kerk waarin we groeien door er volmaakt, onvolmaakt in te arbeiden. De profeet Jozef heeft gezegd, ik heb u nooit gezegd dat ik volmaakt was, maar er zijn geen fouten in de openbaringen die ik heb onderricht. Ten vijfde, we kunnen hem op de Sabbat altijd indachtig zijn tijdens het avondmaal. Aan het einde van zijn bediening en het begin van zijn opgestaande bediening nam onze heiland brood en wijn en vroeg ons zijn lichaam en bloed indachtig te zijn. Want zo dikwijls als gij dit doet, zult gij dit uur dat ik bij u was gedenken. In de verordening van het avondmaal betuigen wij dat wij gewillig zijn de naam van zijn zoon op ons te nemen en hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden die hij ons heeft gegeven, opdat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Zoals Amulek ons leert, wij zijn hem indachtig als we hem aanroepen voor onze velden, onze kudde en ons huisgezin. Als we oog hebben voor behoeftigen, naakte, ziekte en bezochten. Tot slot ten zesde, onze heiland nodigt ons uit hem altijd indachtig te zijn, zoals hij ons ook altijd indachtig is. In Amerika nodigde de herrezen heiland de mensen uit om één voor één naar hem toe te komen. Hun handen in zijn zijde te steken en de tekens van de nagels in zijn handen en voeten te voelen. Volgens de schriften zal bij de opstanding ieder lid en gewricht tot zijn lichaam worden hersteld. En zelfs geen haar van het hoofd verloren gaan. Als dat zo is, sta er dan even bij stil dat er in het volmaakte herrezen lichaam van de heiland nog steeds de wonden in zijn zijde en de tekens van de nagels in zijn handen en voeten zijn. In de wereldgeschiedenis zijn veel sterfelijke mensen door kruisiging geëxecuteerd. Maar alleen onze heiland, Jezus Christus, omarmt ons met de tekens van zijn zuivere liefde nog in zijn lichaam. Alleen hij vervult de profetie van verhoogd worden aan het kruis, opdat hij ieder van ons met naam en toenaam tot hem kan trekken. Onze heiland verklaart, zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Hij getuigt, ik ben het die verhoogd is. Ik ben Jezus die gekruisigd is. Ik ben de Zoon van God. Ik getuig nederig en bid dat wij hem altijd indachtig zullen zijn. Altijd, in alles en waar we ook mogen zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
For I was an hungered.
Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Voorwaar ik zeg u, voor zover dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Naar schatting zijn er momenteel wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen. Dit wil zeggen dat 1 op de 122 personen is gedwongen zijn huis te ontvluchten. En de helft van de vluchtelingen zijn kinderen. Het is schokkend om te bedenken wat deze getallen betekenen en wat dit betekent in elk individueel leven. Ik ben momenteel in Europa werkzaam, waar het in het afgelopen jaar 1,25 miljoen vluchtelingen uit door oorlog verscheurde delen van het Midden-Oosten en Afrika zijn aangekomen. Velen hebben alleen de kleding die ze aan hebben en wat ze in een kleine tas kunnen meedragen. Een groot deel van hen is goed opgeleid. Allemaal hebben zij hun huis, opleiding en banen moeten opgeven. Onder leiding van het Eerste Presidium werkt de kerk met 75 organisaties in 17 Europese landen samen. Deze organisaties variëren van grote internationale instellingen tot kleine gemeenschapsacties. Van overheidsinstanties tot liefdadigheidsinstellingen op religieuze of wereldse grondslag. Gelukkig werken wij samen en leren wij van anderen die al jarenlang over de hele wereld vluchtelingen bijstaan. Als lid van de kerk, als volk, hoeven we niet eens zo ver in ons verleden terug te gaan naar de tijd waarin wij vluchtelingen waren. Telkens weer met geweld verdreven van ons huis en onze boerderij. In het voorbije weekend sprak zuster Linda Burton over vluchtelingen en vroeg zij de vrouwen van de kerk na te denken over als hun verhaal nou eens mijn verhaal was. Hun verhaal is ons verhaal. En dat is nog niet zo lang geleden. Er zijn emotioneel beladen standpunten in de regeringen en in de samenleving verkondigd over wat de definitie van een vluchteling is en hoe die mensen te helpen zijn. Het is niet de bedoeling dat mijn toespraak op wat voor manier ook deel van deze verhitte discussie gaat uitmaken of dat ik commentaar ga leveren op het immigratiebeleid. Ik zie liever dat we ons concentreren op de mensen die uit hun huis en uit hun land zijn verdreven door oorlogen die zij niet zijn begonnen. De Heiland weet hoe het voelt om vluchteling te zijn. Hij was er een. Als jong kind vluchten Jezus en zijn ouders naar Egypte om aan de vredeswaarden van Herodes te ontkomen. En op verschillende momenten in zijn bediening werd hij bedreigd en was zijn leven in gevaar. Uiteindelijk gaf hij toe aan de snode plannen van slechte mensen die zijn dood wilden. Misschien is het juist daarom opvallend dat hij ons herhaaldelijk naastenliefde leerde. Ons leerde om lief te hebben zoals hij lief heeft, onze naaste lief te hebben als onszelf. Waarlijk, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En zich om de armen en behoeftigen bekommeren en in hun behoeften voorzien, opdat zij niet zullen lijden. Het sterkte mij dat kerkleden over de hele wereld zo vrijgevig doneerden om deze personen en gezinnen die zoveel hebben opgegeven te helpen. Vooral in Europa heb ik bij veel leden van de kerk gezien dat hun ziel vreugdevol ontwaakte en verrijkt werd toen zij toegaven aan dat diep geworteld verlangen om de mensen in hun omgeving met zulke nijpende behoeften de helpende hand te reiken en hen te dienen. De kerk heeft in opvang en medische hulp voorzien. Ringen en zendingsgebieden hebben duizenden hygiënepakketten samengesteld. Andere ringen hebben in voedsel en water, kleding, waterdichte jassen, fietsen, boeken, rugzakken, leesbrillen en meer voorzien. Mensen van Schotland tot Sicilië hebben elke denkbare functie vervuld. Artsen en verpleegkundigen hebben hun dienst aangeboden, waar de vluchtelingen doorweekt, verkleumd en vaak getraumatiseerd door hun overtocht aankwamen. Nu de vluchtelingen hun leven opnieuw beginnen op te bouwen, leren plaatselijke leden hun de taal van hun gastland. Anderen verlichten het gemoed van zowel de kinderen als de ouders door ze van speelgoed, tekengerij, muziek en spelletjes te voorzien. Sommigen gebruiken gedoneerde wol, breinaalden en haakpennen en leren deze vaardigheden aan jonge en oude vluchtelingen. De doorgewinterde leden van de kerk die jaren gediend en geleid hebben, getuigen dat het dienen van deze mensen met zoveel noden de rijkste en voldoeninggevendste ervaring van hun bediening was. We moeten deze schrijnende situaties met eigen ogen zien om ze te geloven. Ik heb deze winter onder andere een zwangere vrouw in Syrië ontmoet in een doorgangskamp, die wanhopig de geruststelling probeerde te krijgen dat de bevalling niet plaats hoefde te vinden op de koude vloer van de immense fabriekshal waarin zij was gehuisvest. In Syrië was zij hoogleraar aan de universiteit. En in Griekenland heb ik met een gezin gesproken dat nog nat, bibberend en bang was van hun overtocht uit Turkije in een rubberbootje. Nu ik hen in de ogen heb gekeken en naar hun verslag heb geluisterd, zowel over de terreur die ze waren ontvlucht als hun gevaarlijke reis naar de veiligheid, zal ik nooit meer dezelfde zijn. Een breed scala van toegewijde hulpverleners, waaronder vele vrijwilligers, verstrekken hulp en verzorging. Ik zag een kerklid in actie dat maanden achter elkaar 's nachts doorwerkte om in de dringendste behoefte te voorzien van de vluchtelingen die vanuit Turkije Griekenland binnenkwamen. Zij gaf onder andere eerste hulp aan mensen in medisch kritieke toestand. Zij zorgde ervoor dat de vrouwen en kinderen die alleen reisden de nodige hulp kregen. Zij troostte wie onderweg een dierbare verloren had en zij deed haar best om met beperkte middelen en onbeperkte behoeften te voorzien. Zij was, en velen met haar, letterlijk een dienende engel van wie de daden nooit zullen worden vergeten door de mensen die zij verzorgde, nog door de Heer in wiens dienst zij was. Allen die van zichzelf geven om lijden te verlichten, zijn zoals het volk van Alma. En aldus zonden zij in hun voorspoedige omstandigheden niemand weg die naakt was of die honger had, of die dorst had, of die ziek was, of die niet was verzorgd. Zij waren vrijgevig jegens allen, zowel jong als oud, zowel geknechten als vrije, zowel man als vrouw, zij het buiten of binnen de kerk, zonder enig aanzien des persoons jegens hen die hulpbehoevend waren. Wij moeten oppassen dat wij niet aan het nieuws van de benarde toestand van de vluchtelingen wennen als de eerste schok weg ebt, want de oorlog woedt voort en de gezinnen blijven komen. Miljoenen vluchtelingen over de hele wereld, wier benarde toestand het journaal niet meer haalt, hebben nog steeds dringend behoefte aan hulp. Als u zich afvraagt, wat kan ik doen? Bedenk dan allereerst dat wij niet ten koste van ons gezin of andere taken behoren te dienen. Nog moeten wij verwachten dat onze leiders projecten voor ons gaan organiseren. Maar jongeren, mannen, vrouwen, gezinnen, individueel of anderszins kunnen wij bijdragen aan deze grote humanitaire inspanning. Als antwoord op de uitnodiging van het Eerste Presidium wereldwijd aan christelijk dienstbetoon aan de vluchtelingen deel te nemen, hebben de algemene presidiums van de Zusters Hulpvereniging, Jonge Vrouwen en het Jeugdwerk een hulpactie opgezet met de naam Ik was een vreemdeling. Zuster Burton heeft dit vorige week in de algemene vrouwbijeenkomst geïntroduceerd. Er zijn vele nuttige ideeën, bronnen en suggesties voor dienstbetoon op iwasastranger.lds.org. Begin in geknield gebed en bedenk dan wat u het beste dicht bij huis kunt doen in uw eigen gemeenschap, waar mensen zijn die hulp kunnen gebruiken om zich aan hun nieuwe omstandigheden aan te passen. Het uiteindelijke doel is hun rehabilitatie naar een ijverig en zelfredzaam leven. De mogelijkheden om hun de hand te reiken en hun vriend te zijn, zijn eindeloos. U kunt geëmigreerde vluchtelingen de plaatselijke taal leren, hun arbeidsvaardigheden aanscherpen of sollicitatiegesprekken met ze oefenen. U kunt de gezinnen van alleenstaande moeder die de overgang naar een onbekende cultuur maken met raad bijstaan. Zelfs met iets eenvoudigs als hen naar een winkel of school vergezellen. Sommige wijken en ringen hebben al vertrouwde organisaties waarmee zij samenwerken. En al naar gelang uw omstandigheden kunt u aan de humanitaire hulp van de kerk schenken. Bovendien kan ieder van ons zich op de hoogte stellen van wat er in de wereld speelt dat deze gezinnen uit hun huis verjaagt. Wij moeten ons verzetten tegen onverdraagzaamheid en pleiten voor respect en begrip tussen verschillende culturen en tradities. Als u vluchtelingengezinnen ontmoet en hun verhaal uit eigen mond hoort en niet van een scherm of uit een krant, zal dit een verandering in u teweeg brengen. Er zullen echte vriendschappen ontstaan en dit zal bijdragen tot naaste liefde en succesvolle integratie. De Heer heeft gezegd dat de ringen van Zion een bescherming en een toevlucht voor de storm dienen te zijn. Wij hebben een toevlucht gevonden. Laat ons uit onze veilige plaatsen komen en van onze overvloed geven aan hen. Hoop op een betere toekomst, geloof in God en onze medemens en liefde die voorbijgaat aan culturele en ideologische verschillen naar de heerlijke waarheid dat wij allen kinderen van onze hemelse Vader zijn. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Het feit dat ze vluchteling zijn mag dan wel op dit moment hun leven bepalen, maar het zegt niets over wie zij werkelijk zijn. Zoals bij talloze duizenden voor hen is dit een periode, en we hopen een korte periode, in hun leven. Sommigen van hen worden Nobelprijswinnaars, staatslieden, dokters, wetenschappers, muzici, artiesten, geestelijke leiders en munten uit hun andere gebieden. Velen van hen zijn dit al geweest voordat ze alles verloren. Deze situatie is niet bepalend voor hen, maar onze reactie karakteriseert wel wie wij worden. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Wij verzoeken de aanwezigen om op het teken van de dirigent te gaan staan En met het koor leidt ons, o Gij goede meester, lofzang 51, te zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Kent F. Richards en Paul V. Johnson van de 70. Het koor zingt vervolgens The Day Dawn is Breaking.
This is the 186th annual.
Dit is de 186e algemeen aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Central to the gospel of Jesus Christ is
het heilsplan van de Vader voor de eeuwige vooruitgang van zijn kinderen staat in het evangelie van Jezus Christus centraal. Dat plan, in hedendaagse openbaring uiteengezet, werpt meer licht op vele dingen die we op aarde meemaken. Mijn boodschap gaat over de essentiële rol van tegenstellingen in dat plan. Het doel van het sterfelijk leven is de kinderen van God de nodige ervaring op te laten doen, ten einde vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenamen van het eeuwige leven te verwezenlijken. Zoals president Monson ons vanmorgen zo krachtig onderwezen heeft, maken we vooruitgang door keuzes te maken waardoor we beproefd worden en zo laten zien dat we Gods geboden willen onderhouden. Om beproefd te worden moeten we de keuzevrijheid hebben om tussen alternatieven te kiezen. Tegenstellingen zijn essentieel en bieden die alternatieven waarvoor we onze keuzevrijheid aanwenden. De rest van het plan is eveneens essentieel. Als we verkeerde keuzes maken, en die zijn onvermijdelijk, zijn we met zonde besmeurd en moeten we gezuiverd worden om de weg naar onze eeuwige bestemming te vervolgen. Het plan van de Vader voorziet daarin. Er is een manier om de eeuwige eisen van de gerechtigheid te bevredigen. Een heiland betaalt de prijs om ons van onze zonden te verlossen. Die heiland is de Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, de eeuwige Vader, wiens zoenoffer, wiens lijden, de prijs voor onze zonden betaalt als wij ons ervan bekeren. De geplande rol van tegenstellingen wordt in het Boek van Mormon zeer duidelijk uiteengezet. Lehi leert zijn zoon Jacob: er moet wel een tegenstelling in alle dingen zijn. Indien er niet was, dan kon er geen rechtvaardigheid worden teweeggebracht, nog goddeloosheid, heiligheid nog ellende, goed nog kwaad. Lehi vervolgde: daarom stond de Heere God de mens toe zelfstandig te handelen. Welnu, de mens kon niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het ander werd verlokt. Einde citaat. Ook in een hedendaagse openbaring heeft de Heer verklaard: het moet zo zijn dat de duivel de mensenkinderen verzoekt. Anders zouden zij niet naar eigen believen kunnen handelen. Einde citaat. Er was in de Hof van Eden een tegenstelling nodig. Als Adam en Eva niet de keuze hadden gemaakt die de sterfelijkheid inluidde, zouden zij volgens Lehi in een staat van onschuld zijn gebleven, zonder goed te doen, want zij kenden geen zonde. Vanaf het begin stonden keuzevrijheid en tegenstelling centraal in het plan van de Vader en in Satans opstand tegen dat plan. Zo openbaarde de Heer aan Mozes dat Satan in de hemelse raadsvergadering trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen. Die vernietiging was inherent aan de voorwaarden van Satans voorstel. Hij verscheen voor de Vader en zei: zie, hier ben ik, zend mij. Ik zal uw zoon zijn en ik zal het gehele mensdom verlossen, zodat niet één ziel verloren zal gaan. En voorzeker zal ik het doen. Daarom geef mij uw eer. Satan stelde dus voor om het plan van de Vader zo uit te voeren dat het doel van de Vader verijdeld zou worden en Satan zijn eer kreeg. Satans voorstel zou voor volmaakte gelijkheid hebben gezorgd. Het zou het gehele mensdom verlossen, zodat niet één ziel verloren zou gaan. Er zouden voor niemand keuzevrijheid en keuzes zijn en dus ook geen behoefte aan tegenstellingen. Er zouden geen beproeving, geen mislukking en geen succes zijn. Er zou geen vooruitgang zijn om het gewenste doel van de Vader voor zijn kinderen te verwezenlijken. In de schriften staat dat er door Satans opstand oorlog uitbrak in de hemel. Alle kinderen van God op een derde na verdienden daarbij door hun keuze voor het plan van de Vader en tegen Satans opstand het recht om het sterfelijk leven te ondervinden. Satan was erop uit om zich de eer en macht van de Vader aan te matigen. Welnu, zei de Vader, omdat Satan tegen mij opstaat, liet ik hem neerwerpen met alle geesten die hun keuzevrijheid hadden aangewend om hem te volgen. Satan en zijn volgelingen zijn dus als geesten zonder lichaam op aarde neergeworpen om de kinderen van God te verleiden en zo mogelijk te misleiden en in gevangenschap weg te voeren. Zo is het dat de duivel, die tegen het plan van de Vader opstond, het trachtte te vernietigen, het plan juist bevorderd heeft, omdat tegenstellingen keuzes mogelijk maken. En goede keuzes tot de vooruitgang leiden die het plan van de Vader beoogt. De verleiding tot zonde is, veelzeggend genoeg, niet de enige vorm van tegenstelling op aarde. Vader Lehi heeft gezegd dat Adam en Eva zonder de val in een staat van onschuld zouden zijn gebleven, zonder vreugde, want zij kenden geen ellende. Zonder de ervaring van tegenstellingen in het sterfelijk leven moesten alle dingen wel een samengesteld geheel zijn, waarin er geen geluk of ellende bestond. Daarom vervolgde vader Lehi, nadat God alle dingen geschapen had om zijn eeuwige doeleinden ten behoeve van de mens te bereiken, moest er wel een tegenstelling zijn, namelijk de verboden vrucht in tegenstelling tot de boom des levens. De een zoet en de ander bitter. Zijn onderricht over dit onderdeel van het heilsplan eindigt met deze woorden en ik citeer: zie, alle dingen zijn gedaan in de wijsheid van hem die alle dingen weet. Adam viel opdat de mensen zouden zijn en de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Tegenstellingen in de moeilijke aardse omstandigheden maken eveneens deel uit van het plan dat onze vooruitgang in de sterfelijkheid bevordert. Ieder van ons krijgt met tegenstellingen en tegenslagen te maken die ons beproeven. Sommige beproevingen bestaan uit verleiding om te zondigen. Sommige zijn aardse moeilijkheden los van enige zonde. Sommige zijn groot, sommige zijn klein. Sommige zijn blijvend en sommige zijn periodiek. Niemand van ons ontkomt eraan. Tegenstellingen bieden ons de mogelijkheid om uit te groeien tot wie onze hemelse Vader voor ogen heeft. Nadat Joseph Smith de vertaling van het Boek van Mormon afgerond had, moest hij nog een uitgever zien te vinden. Dat was niet eenvoudig. De complexiteit van dit uitgebreide manuscript en de kosten voor het drukken en binden van duizenden exemplaren waren niet mis. Joseph benaderde eerst E.B. Grandin, een drukker in Palmyra, die weigerde. Daarna zocht hij een andere drukker in Palmyra op, die hem ook afwees. Hij reisde naar Rochester, 40 kilometer verderop, en benaderde de prominentste uitgever in het westen van New York, die hem eveneens afwees. Een andere uitgever in Rochester was wel bereid, maar de omstandigheden maakten dit alternatief onaanvaardbaar. Er gingen weken voorbij en voor Joseph moet de tegenslag bij het volbrengen van zijn goddelijke opdracht verbijsterend zijn geweest. De Heer maakt het niet makkelijk, maar hij maakt het wel mogelijk. Joseph's vijfde poging, een tweede bezoek aan uitgever Grandin in Palmyra, was succesvol. Jaren later bracht Joseph pijnlijke maanden in de gevangenis te Liberty door. Toen hij om uitkomst bad, liet de Heer hem weten dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. We zijn allemaal vertrouwd met andere soorten aardse tegenspoed die niet door onze eigen zonde veroorzaakt worden, zoals ziekte, beperkingen en de dood. President Thomas S. Monson heeft gezegd, en ik citeer: sommigen van u hebben in uw lijden wel eens de vraag uitgeroepen waarom onze hemelse Vader u bepaalde beproeving laat ondergaan. Ons aardse leven was echter nooit bedoeld om gemakkelijk of altijd maar aangenaam te zijn. Onze hemelse Vader weet dat we door zware moeilijkheden, hartverscheurend verdriet en moeilijke keuzes leren en groeien en gelouterd worden. Ieder van ons beleeft donkere dagen als dierbare overlijden, pijnlijke momenten als onze gezondheid het af laat weten, gevoelens van verlatenheid als mensen om wie we geven ons kennelijk in de steek gelaten hebben. Deze en andere beproevingen stellen ons vermogen om te volharden pas echt op de proef. Einde citaat. Ons streven om de Sabbat beter te heiligen vormt een minder zwaar voorbeeld van tegenstellingen. De Heer gebiedt ons de Sabbat te heiligen. Door sommige keuzes overtreden we dat gebod wellicht. Maar andere keuzes in hoe we de Sabbat doorbrengen gaan over gewoonweg doen wat goed is of doen wat beter of het beste is. Ter illustratie van de tegenstand en tegenstellingen door verleidingen beschrijft het Boek van Mormon drie methoden die de duivel in de laatste dagen zal gebruiken. Ten eerste zal hij in het hart der mensenkinderen woeden en hen ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is. Ten tweede zal hij leden sussen en paaien tot vleeselijke gerustheid, zeggende, Zion is voorspoedig, alles is wel. Ten derde zal hij ons vertellen dat de hel niet bestaat en ik ben geen duivel, want die bestaat niet. Daarom is er geen goed en kwaad. Vanwege die tegenstand en tegenstellingen geldt een waarschuwing voor wie zich gerust voelt in Zion. Het lijkt erop dat de kerk in haar door God opgedragen zending en wij zelf tegenwoordig met steeds meer tegenstand te maken krijgen. Wellicht is het zo dat naarmate de kerk in kracht toeneemt en wij leden in geloof en gehoorzaamheid toenemen, Satan de kracht van zijn tegenstand opschroeft, zodat wij een tegenstelling in alle dingen blijven ondervinden. Die tegenstand of tegenstelling komt soms zelfs uit leden van de kerk voort. Sommigen weerstaan profetische leiding met eigen redeneringen of wijsheid en plakken zichzelf daarbij een aan de politiek ontleend etiket op, namelijk de loyale oppositie. Hoe gepast dat ook is voor een democratie, dat denkbeeld heeft geen plaats in het bestuur van Gods koninkrijk, waar alle ruimte voor vragen is, maar niet voor oppositie. Een ander voorbeeld. Er zijn veel dingen in de vroege kerkgeschiedenis, zoals wat Joseph Smith in elke situatie wel of niet gedaan heeft, waarop sommigen hun tegenstand baseren. Ik zeg tot allen, oefen geloof en stel vertrouwen in de leering van de Heiland, dat wij hen aan hun vruchten zullen herkennen. De kerk streeft naar openheid in de verslagen die we hebben. Maar na alles wat we kunnen publiceren, blijven onze leden soms met kernvragen zitten die door studie niet zijn op te lossen. Dat is de kerkgeschiedenisversie van een tegenstelling in alle dingen. Sommige zaken komen we alleen door geloof te weten. Ons ultieme vertrouwen moet gebaseerd zijn op geloof in het getuigenis dat we van de Heilige Geest ontvangen hebben. God grijpt zelden in de keuzevrijheid van een van zijn kinderen in om andere verlichting te bieden. Maar hij verlicht wel de last van onze ellende en sterkt ons om die te dragen, zoals hij dat voor het volk van Alma in het land Helam deed. Hij voorkomt niet alle rampen, maar hij verhoort wel onze gebeden, zoals hij met de ongewoon krachtige cycloon deed die de inwijding van de tempel in Fiji dreigde te verhinderen. Of hij matigt de uitwerkingen van, zoals hij deed bij de terroristische bomaanslag die zoveel levens kostte in de luchthaven van Brussel, maar waarbij slechts 4 van onze zendelingen verwondingen opliepen. Door alle aardse tegenspoed heen hebben we Gods verzekering. Hij zal onze ellende voor ons welzijn heiligen. We hebben ook geleerd om onze aardse ervaringen en zijn geboden in de context van zijn grote heilsplan te plaatsen. Dat plan verschaft ons het doel van het leven en de zekerheid van de Heiland, in wiens naam ik van de waarheid van deze dingen getuig. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Enkele maanden voor de dood van de profeet Joseph Smith vergaderde hij met de 12 om de belangrijkste noden van de kerk in die tijd, erg moeilijke tijd, te bespreken. Hij zei hen, we hebben de tempel harder nodig dan wat dan ook. Zonder twijfel hebben wij en ons gezin in deze moeilijke tijden de tempel meer dan ooit nodig. Onlangs woonde ik een tempelinwijding bij en was erg opgetogen over de hele ervaring. De open dag was leuk. Ik begroette vele bezoekers die de tempel kwamen bezichtigen. Er was de culturele avond met de jongeren vol levendigheid en enthousiasme. Daarna de geweldige inwijdingsdiensten. De geest was liefelijk. Velen werden gezegend. En de volgende ochtend betraden mijn vrouw en ik het doopvont en lieten ons dopen voor enkele voorouders. Toen ik mijn arm ophief om aan de verordening te beginnen, werd ik bijna overweldigd door de kracht van de geest. Ik realiseerde mij nogmaals dat de echte kracht van de tempel in de verordeningen schuilt. De Heer heeft geopenbaard dat de volheid van het Melchizedeks priesterschap in de tempel en de tempelverordeningen schuilt. Want daarin zijn de sleutels van het heilig priesterschap verordoneerd, opdat u eer en heerlijkheid zult ontvangen. Daarom in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. Deze belofte is voor u en uw gezin. Onze plicht is om aan te nemen wat onze Vader ons aanbiedt. Want aan hem die het aanvaardt, zal overvloediger worden gegeven. Ja, macht. Macht om alles wat hij ons kan en zal geven aan te nemen, nu en in alle eeuwigheid. Macht om zonen en dochters van God te worden. De machten des hemels te kennen, om te spreken in zijn naam en de macht van zijn geest te ontvangen. Deze machten zijn voor ieder van ons beschikbaar door de verordeningen en verbonden van de tempel. Nefi zag onze tijd in zijn grote visioen. Ik, Nefi, die de macht van het Lam God zag, dat die neerdaalde op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid. En zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid. Onlangs was ik samen met president Russell M. Nelson en zijn familie aanwezig op een open dag in de tempel. Hij verzamelde hen rond het altaar en legde uit dat alles wat wij in de kerk doen, elke vergadering, activiteit, les en dienstbetoon, dient als voorbereiding om naar de tempel te gaan en aan het altaar te knielen om daar alle beloofde zegeningen van onze Vader voor de eeuwigheid te ontvangen. Wanneer wij zelf de zegeningen van de tempel ervaren, wendt ons hart zich naar onze familie, zowel de levende als de doden. Onlangs was ik getuige van een drie-generatie-gezin dat meedeed aan doop voor de doden. Zelfs de grootmoeder deed mee, hoewel zij wel wat schroom had om zelf ondergedompeld te worden. Toen zij uit het water opkwam en haar echtgenoot omhelsde, had ze tranen van vreugde in haar ogen. De grootvader en vader doopten daarna elkaar en vele van de kleinkinderen. Kan een gezin samen een grotere vreugde beleven? Elke tempel geeft voorrang aan gezinnen, zodat die het gebruik van het doopvont kunnen reserveren. Kort voor zijn overlijden ontving Joseph F. Smith een visioen over de verlossing van de doden. Hij onderwees dat wie zich in de geestenwereld bevinden volledig afhankelijk zijn van de verordeningen die wij ten behoeve van hen ontvangen. In de schriften staat: de doden die zich bekeren zullen worden verlost door gehoorzaamheid aan de verordeningen van het huis van God. Wij ontvangen de verordeningen in hun plaats, maar zij sluiten het verbond en leggen verantwoording af voor elk verbond dat bij overeenkomstige verordening hoort. In de tempel is de sluier dun voor ons, maar voor hen gaat hij daar waarschijnlijk helemaal open. Wat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid dan in dit werk, als bezoeker en als tempelwerker? De profeet Joseph Smith heeft in 1840 tegen de heiligen gezegd dat de bouw van de tempel aanzienlijke inzet en middelen zal vereisen. En daar het werk in gerechtigheid snel voortgestuwd moet worden, betaamt het de heiligen om deze dingen te overwegen en alle aspecten in ogenschouw en in gedachten te nemen en alle stappen te nemen om de taak uit te voeren en zich te wapenen met moed, een vast voornemen om te doen wat ze kunnen en het gevoel dat zij erbij betrokken moeten zijn alsof het hele werk van hen alleen afhankelijk was. In het boek Openbaring lezen we: deze die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Kunt u het zo voor u de geest halen, zij die nu in de tempels dienen? Er zijn meer dan 120.000 verordeningswerkers in de 150 tempels die over de hele wereld in gebruik zijn. Maar nog meer mensen kunnen deze aangename ervaring meemaken. Toen president Gordon B. Hinckley het concept van vele kleine tempels over de hele wereld aankondigde, verklaarde hij: Alle tempelwerkers zullen plaatselijke leden zijn, die ook in andere hoedanigheden in hun wijk of ring werkzaam zijn. Gewoonlijk worden tempelwerkers voor een periode van 2 of 3 jaar geroepen met de mogelijkheid die te verlengen. Het is niet de bedoeling dat u na te zijn geroepen uw hele leven tempelwerker blijft. Vele tempelwerkers die al lange tijd dienen, nemen hun liefde voor de tempel na hun ontheffing mee. Dit laat toe dat andere nieuwe tempelwerkers kunnen dienen. Bijna 100 jaar geleden verklaarde apostel Witso: wij hebben meer medewerkers nodig om dit prachtige werk te volbrengen. Meer leden dienen zich te leggen op het tempelwerk, ongeacht hun leeftijd. De tijd is gekomen om mensen van alle leeftijden te motiveren tot actief dienstbetoon in de tempel. Tempelwerk is de jongeren en de actieven net zoveel tot zegen als de ouderen die reeds vele lasten van het leven achter zich hebben gelaten. De jonge man heeft de tempel nog meer nodig dan zijn vader en zijn grootvader, die door hun levenservaring al een zekere mate van stabiliteit hebben verkregen. De jonge vrouw die net komt kijken heeft de geest, invloed en leiding nodig die deelname aan de verordeningen te bieden heeft. In veel tempels verwelkomt de tempelpresident maar wat graag onlangs geroepen en begiftigde zendelingen, jonge mannen en vrouwen, om een korte periode als tempelwerker te dienen, alvorens naar het opleidingscentrum te gaan. Deze jongelui zijn niet alleen gezegend omdat zij kunnen dienen, maar vergroten de pracht en aanwezigheid van de geest voor iedereen die in de tempel dient. Ik vroeg een aantal jonge mannen en vrouwen die zowel voor als na hun zending in de tempel gediend hebben om over hun gevoelens te vertellen. Ze zeiden dingen als de volgende om hun ervaring te uiten: als ik in de tempel dien, voel ik mij dichter verbonden met mijn vader en de heiland. Voel ik volledige vrede en geluk. Krijg ik het gevoel thuis te zijn. Ontvang ik heiligheid, macht en kracht. Ben ik mij bewust van het belang van mijn heilige verbonden? Is de tempel een deel van mij geworden? Zijn wie wij dienen dicht bij ons tijdens de verordeningen? Geeft het mij de kracht verleidingen te weerstaan? En door de tempel is mijn leven voorgoed veranderd. In de tempel dienen is een rijke en geweldige ervaring voor mensen van alle leeftijden. Er zijn zelfs pas getrouwde stellen die samen dienen. President Nelson heeft gezegd: in de tempel dienen is een sublieme gezinsactiviteit. Als verordeningswerker kunt u zowel verordeningen voor uw voorouders ontvangen als verordeningen voor hen verrichten. President Wilford Woodruff heeft gezegd: welke grotere roeping kan een man of een vrouw op de aarde hebben dan om in zijn of haar eigen handen de macht en het gezag te dragen om uit te gaan en de verlossende verordeningen uit te voeren? U wordt een instrument in de handen van God voor de redding van die ziel. Er is niets aan de mensenkinderen gegeven dat eraan gelijk is. Hij vervolgt: u zult de zoete influisteringen van de Heilige Geest ontvangen. En af en toe zullen de schatten uit de hemel en de bediening van engelen daaraan worden toegevoegd. Dat is alle offers waard die u en ik kunnen brengen gedurende de luttele jaren dat we hier in het vlees doorbrengen. President Thomas S. Monson herinnerde ons eraan dat de zegeningen van de tempel van onschatbare waarde zijn. Geen offer is te groot. Ga naar de tempel. Ga vaak. Ga met en voor uw gezin. Ga en help anderen te gaan. Deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? Mijn broeders en zusters, dat bent u. U die de verordeningen van de tempel hebt ontvangen, die uw verbonden bent nagekomen ondanks opofferingen. U die uw gezin helpt de zegeningen van dienst in de tempel te ontvangen en die onderweg ook anderen hebt geholpen. Wij danken u voor uw inzet. Ik getuig dat elke tempel zijn heilige, gewijde huis is. En dat wij daarbinnen de macht der goddelijkheid kunnen ervaren en leren kennen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A week ago was Easter.
And our thoughts... Een week geleden was het Pasen. En onze gedachten gingen weer uit naar het zoenoffer en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het voorbije jaar heb ik meer dan anders nagedacht over en stilgestaan bij de opstanding. Bijna een jaar geleden overleed onze dochter Alisa. Ze had bijna 8 jaar gevochten tegen kanker. Met verschillende operaties, talrijke verschillende behandelingen, spannende wonderen en diepe teleurstellingen. We zagen haar lichamelijke gesteldheid achteruitgaan naarmate ze het einde van haar sterfelijke leven naderde. Het was afschuwelijk om dat te zien gebeuren met onze dierbare dochter. De stralende baby die was uitgegroeid tot een getalenteerde, prachtige vrouw, echtgenote en moeder. Ik dacht dat mijn hart zou breken. Vorig jaar rond Pasen, iets meer dan een maand voor haar overlijden, schreef Alisa: Pasen herinnert mij aan alles wat ik mezelf toewens. Dat ik ooit genezen en gezond zal zijn. Ooit zal ik geen metaal of plastic meer in mijn lichaam hebben. Ooit zal mijn hart vrij zijn van angst en mijn verstand vrij van zorgen. Ik bid niet dat dit gauw zal gebeuren, maar ik ben zo blij dat ik oprecht geloof in een mooi hiernamaals. De opstanding van Jezus Christus garandeert alles waarop Alisa hoopte en prent ieder van ons een reden voor de hoop die in u is in. President Gordon B. Hinckley noemde de opstanding de grootste van alle gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. De opstanding is tot stand gekomen dankzij de verzoening van Jezus Christus en is cruciaal voor het grote heilsplan. Wij zijn geestkinderen van hemelse ouders. Wanneer we naar dit aardse leven komen, wordt onze geest verenigd met ons lichaam. We ervaren alle vreugden en moeilijkheden die bij het sterfelijke leven horen. Wanneer iemand sterft, wordt zijn geest van zijn lichaam gescheiden. De opstanding maakt het mogelijk dat iemands geest en lichaam worden herenigd. Maar dan is dat lichaam wel onsterfelijk en volmaakt. Niet onderhevig aan pijn, ziekte of andere problemen. Na deze opstanding zal de geest nooit meer van het lichaam gescheiden worden, aangezien de opstanding van de heiland de volledige overwinning op de dood heeft behaald. Om onze eeuwige bestemming te bereiken, moet deze onsterfelijke ziel, lichaam en geest, voorgoed verenigd worden. Met onze geest en ons onsterfelijk lichaam, onafscheidelijk met elkaar verbonden, kunnen we een volheid van vreugde ontvangen. Zonder de opstanding zouden we zelfs nooit een volheid van vreugde kunnen ontvangen, maar zouden we voor eeuwig ellendig zijn. Zelfs getrouwe, rechtschapen mensen beschouwen de scheiding van lichaam en geest als gevangenschap. Door de opstanding worden we van deze gevangenschap bevrijd, hetgeen verlossing betekent van de banden of ketenen des doods. Er is geen heil zonder onze geest of ons lichaam. Iedereen heeft lichamelijke, mentale en emotionele beperkingen en zwakheden. Deze moeilijkheden, die nu zo hardnekkig lijken, zullen uiteindelijk verdwijnen. Geen van deze problemen zal ons na onze opstanding nog kwellen. Alisa onderzocht overlevingskansen van mensen met haar type kanker. En de statistieken waren niet rooskleurig. Ze schreef: er is echter een remedie, dus ben ik niet bang. Jezus heeft mijn kanker al genezen en die van jou. We kunnen het woord kanker vervangen door elke lichamelijke, mentale of emotionele aandoening die we kunnen tegenkomen. Dankzij de opstanding zijn zij ook reeds genezen. Het wonder van de opstanding, de ultieme remedie, overstijgt de macht van de moderne geneeskunde. Maar het overstijgt de macht van God niet. We weten dat het mogelijk is, omdat de heiland opgestaan is en voor ieder van ons eveneens een opstanding tot stand zal brengen. De opstanding van de heiland bewijst dat hij de Zoon van God is en dat wat hij onderwees waar is. Hij is opgewekt gelijk hij gezegd heeft. Er bestaat geen krachtiger bewijs van zijn goddelijke aard dan zijn opstanding uit het graf met een onsterfelijk lichaam. Wij kennen getuigen van de opstanding uit het Nieuwe Testament. Naast de vrouwen en mannen, over wie we lezen in de evangelie, verklaart het Nieuwe Testament dat honderden mensen werkelijk de herrezen Heer aanschouwden. En het Boek van Mormon spreekt van nog eens honderden. En het geschiedde dat de menigte toetrad en de handen in zijn zijde stak. En zij met hun eigen ogen hadden gezien, hun handen hadden gevoeld en met zekerheid wisten en getuigden dat hij het was van wie de profeten hadden geschreven dat hij zou komen. En naast deze getuigen van weleer zijn er nog getuigen in de laatste dagen. Aan het begin van deze bedeling zag Joseph Smith immers de verrezen heiland en de vader. Levende profeten en de apostelen hebben getuigd van de herrezen levende Christus. We mogen dus zeggen, wij hebben zulk een grote wolk van getuigen rondom ons. En ieder van ons die door de macht van de Heilige Geest weet dat wat wij vieren met Pasen echt gebeurd is, dat de opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden, kan deel uitmaken van een wolk van getuigen. De werkelijkheid van de opstanding van de heiland overstelpt ons verdriet met hoop, omdat het de verzekering in zich draagt dat alle andere beloften van het evangelie even reëel zijn. Beloften die even wonderlijk zijn als de opstanding. We weten dat hij de macht heeft om ons te genezen van al onze zonden. We weten dat hij al onze zwakheden, onze pijnen en de ongerechtigheden die we hebben doorstaan op zich heeft genomen. We weten dat hij uit de dood herrezen is met genezing onder zijn vleugels. We weten dat hij ons kan genezen, wat er ook in ons gebroken is. We weten dat hij alle tranen van onze ogen zal afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. We weten dat we tot volmaking kunnen komen door Jezus, die deze verzoening tot stand heeft gebracht, als ze maar geloof hebben en hem volgen. Aan het einde van het inspirerende oratorium Messiah componeerde Handel prachtige muziek bij de woorden van de apostel Paulus, die van verheuging in de opstanding spreken. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dan zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ik ben dankbaar voor de zegeningen die ons ten deel vallen dankzij de verzoening en de opstanding van de Heer Jezus Christus. De opstanding is een bron van veel hoop voor iedereen die een kind ten grave heeft gedragen of die heeft gehuild bij de kist van een echtgenoot of die heeft gerouwd bij de dood van een ouder of een dierbare. Wat een heerlijke ervaring zal het zijn om hen terug te zien. Niet alleen als geest, maar met herrezen lichaam. Ik verlang ernaar om mijn moeder terug te zien, haar zachte aanraking te voelen en in haar liefdevolle ogen te kijken. Ik wil mijn vaders glimlach zien, zijn lach horen en hem zien als een herrezen, volmaakt personage. Met een gelovig oog stel ik mij Alisa voor, volkomen bevrijd van aardse beslommeringen of doodsprikkels. Een herrezen, volmaakte Alisa, triomfantelijk en vol vreugde. Enkele jaren geleden schreef ze met Pasen: leven door zijn naam. Zoveel hoop. Altijd. Door alles heen. Ik vind het heerlijk dat Pasen me daaraan herinnert. Ik getuig van de werkelijkheid van de opstanding. Jezus Christus leeft. En dankzij hem zullen wij allemaal weer leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, dear friends, as we come to the conclusion of this.
Aan het eind van de conferentie spreken we onze oprechte waardering uit, vrienden, voor iedereen die een bijdrage aan deze conferentie heeft geleverd. We danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker is ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze conferentie Sing We Now at Parting. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Shane M. Bowen van de 70, waarna de conferentie wordt afgesloten.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters.
Do you have any idea?
Hebt u enig idee?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Hebt u enig idee of notie hoeveel we van u houden?
For 10 hours you watch fixed on.
Zit al 10 uur te kijken. En we kijken u in het gezicht. Maar in diezelfde 10 uur. Wij die hier achter dit spreekgestoelte zitten, kijken u aan zoals u naar ons kijkt. U ontroert ons tot diep in onze ziel. Of het nu de 21.000 hier zijn in het conferentiecentrum. Of met vele in kerkgebouwen en de vele miljoenen thuis, ergens ver weg, thuis, rondom een scherm met het gezin. Daar bent u en hier bent u, uur na uur.
In your Sunday best.
Op uw zondags gekleed en uw beste zelf. U zingt en bidt waar u ook bent. U luistert. En u gelooft.
You are the miracle.
U bent het wonder van deze kerk. We hebben u lief.
Wat
hebben we weer een geweldige, fantastische algemene conferentie gehad. We zijn in het bijzonder gezegend met de aanwezigheid van president Monson en zijn profetische boodschappen. President, we hebben u lief. Wij bidden voor u, wij danken u. En bovenal, wij steunen u. We zijn dankbaar dat we door u, uw fantastische raadgevers, en zoveel van onze andere geweldige leiders en leidsters die hier op dit aan dit spreekgestoelte gesproken hebben, onderricht zijn. We hebben zoals altijd prachtige muziek gehoord. Er is intens voor ons gebeden en tot ons gepleit. De geest van de Heer is hier waarlijk in rijke mate bij ons geweest. Wat is het opnieuw in elk opzicht een inspirerend weekend geweest. Nu, ik zie eigenlijk maar een paar problemen voor ons. Eén daarvan is het feit dat ik de enige ben die nog tussen u en het ijs instaat waar u altijd aan het eind van de algemene conferentie naar uitkijkt. En ik voel de last daarvan. Het andere potentiële probleem valt op te maken uit deze foto die ik onlangs op internet zag.
Now my apologies to all the children who are now.
Mijn excuses aan alle kinderen die nu onder een stoel of achter de bank kruipen. Maar het komt erop neer dat niemand van ons de fijne gevoelens die we dit weekend gehad hebben, morgen of de dag daarna uiteen wil zien spatten. We willen de geestelijke ingevingen die we gehad hebben en de geïnspireerde leringen die we gehoord hebben vasthouden. Maar het is onvermijdelijk dat we na hemelse momenten in ons leven noodzakelijkerwijs en zogezegd op aarde terugkeren, waar minder dan ideale omstandigheden ons weer wachten. Paulus waarschuwde ons daarvoor toen hij schreef: herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Die strijd in het lijden na verlichting kan zich op vele manieren en bij ons allemaal aandienen. Iedere zendeling die ooit gediend heeft, kwam er vast al snel achter dat het echte zendingsleven heel wat anders dan de unieke sfeer van het opleidingscentrum voor zendelingen was. Dat geldt ook voor ons allemaal na een fijne dienst in de tempel of na afloop van een bijzonder geestelijke avondmaalsdienst. Bedenk dat Mozes na zijn buitengewone ervaring op de berg Sinaï merkte dat het volk verderfelijk gehandeld had en al snel was afgeweken van de weg. Daar bevonden ze zich aan de voet van de berg, druk bezig met het maken van een gouden kalf om te aanbidden, op hetzelfde moment waarop Jehovah Mozes op de top van de berg verteld had: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Mozes was die dag niet blij met zijn kudde dwalende Israëlieten. Tijdens zijn aardse bediening nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee naar de berg van verheerlijking, waar volgens de schriften zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. De hemelen gingen open. Profeten van weleer kwamen en God de Vader sprak. Wat trof Jezus na deze celestiale ervaring op de berg eenmaal weer beneden aan? Nou, ten eerste trof hij oneenigheid aan tussen zijn discipelen en hun tegenstrevers over een mislukte zegen tot genezing van een jongen. Daarna probeerde hij de 12 ervan te overtuigen, zonder succes naar later bleek, dat hij weldra aan plaatselijke leiders overgeleverd zou worden die hem zouden doden. Vervolgens meldde iemand dat er belasting betaald moest worden, die onverwijld werd voldaan. Daarna moest hij enkele leiders berispen omdat zij ruzieden over wie de belangrijkste in zijn koninkrijk zou worden. Dit alles bracht hem er op een gegeven moment toe om te zeggen: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Daar had hij tijdens zijn bediening meer dan eens aanleiding toe. Geen wonder dat hij naar de bergtoppen verlangde waar hij alleen in stilte kon bidden. In het besef dat we na onze hoogtepunten allemaal weer in de normale perikelen van het leven belanden, wil ik u aan het einde van deze algemene conferentie de volgende bemoediging meegeven. Ten eerste, als u in de komende dagen niet alleen beperkingen in de mensen om u heen waarneemt, maar ook aspecten bij uzelf opmerkt die nog niet helemaal met de boodschappen van dit weekend stroken, raak dan alstublieft niet moedeloos en geef het niet op. Het evangelie, de kerk en deze geweldige halfjaarlijkse bijeenkomsten zijn bedoeld om u hoop en inspiratie te bieden. Ze zijn niet bedoeld om u te ontmoedigen. Alleen de tegenstander, de vijand van ons allen, wil ons ervan overtuigen dat de geschetste idealen op de algemene conferentie deprimerend en onrealistisch zijn. Dat mensen niet echt beter worden, dat niemand echt vooruitgang maakt. En waarom geeft Lucifer die boodschap af? Omdat hij weet dat hij niet beter kan worden, dat hij geen vooruitgang kan maken. dat hij in werelden zonder einde nooit een stralende toekomst zal hebben. Hij is een ellendige man die aan eeuwige beperkingen gebonden is. En hij wil dat ook wij ellendig zijn. Trap daar niet in. Met de gave van de verzoening en de kracht van de hemel om ons te helpen, kunnen we wel beter worden. En het mooie van het evangelie is dat het proberen beloond wordt. Ook al slagen we niet altijd. Toen er in de begintijd van de kerk een geschilpunt ontstond over wie wel en niet op de zegeningen van de hemel aanspraak maakte, verklaarde de Heer aan de profeet Joseph Smith: voorwaar, ik zeg u, de gaven van God worden gegeven ten bate van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En van hen die ernaar streven dat te doen. Tjonge, zijn we niet allemaal dankbaar voor die toevoeging? En die ernaar streven dat te doen? Dat is een troostrijke gedachte. Want soms is dat alles wat we te bieden hebben. We kunnen enige troost putten uit het feit dat als God alleen zou belonen wie volkomen getrouw is, er voor hem weinig uit te delen viel. Alsjeblieft, denk er dus morgen en alle dagen daarna aan dat de Heer zegent wie zich willen verbeteren. Die de behoefte aan geboden inzien en proberen ernaar te leven. Die christelijke deugden koesteren en ernaar streven zo goed als ze kunnen om ze aan te kweken. Als u bij dat streven struikelt, wat iedereen overkomt, dan helpt de Heiland u voort. Als u valt, doe dan een beroep op zijn kracht om op te staan. Zoals Alma zei: o Heer, wees mij genadig. Hij zal u helpen opstaan en helpen bekeren. En herstellen wat u herstellen moet. En voor te gaan. Al snel zult u het succes vinden wat u zoekt. Gelijk u het van mij verlangt, zo zal het u geschieden, heeft de Heer verklaard. Stel uw vertrouwen in die geest die ertoe beweegt goed te doen. Ja, recht te doen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen. Dan zult u alle dingen die u maar van mij verlangt in gerechtigheid ontvangen. Wat een geweldige leer. Ook daar staat steeds weer dat we gezegend worden voor ons verlangen om goed te doen, terwijl we er daadwerkelijk naar streven te zijn. We worden er ook aan herinnerd dat we anderen die zegeningen niet mogen ontzeggen als we er zelf voor in aanmerking willen komen. We moeten recht en eerlijk handelen, nooit oneerlijk. We moeten ootmoedig wandelen, nooit verwaand. Nooit hoogmoedig. We moeten rechtvaardig oordelen. Nooit zelf ingenomen of onrechtvaardig. Broeders en zusters, het eerste grote gebod van alle eeuwigheid is God met geheel ons hart, macht, verstand en sterkte liefhebben. Dat is het eerste grote gebod. Maar de eerste grote waarheid van alle eeuwigheid is dat God ons met geheel zijn hart, macht, verstand en sterkte lief heeft. Die liefde is de funderingssteen van de eeuwigheid en dient de funderingssteen van ons dagelijks leven te zijn. Het is inderdaad alleen met die brandende verzekering in onze ziel, dat we het vertrouwen kunnen hebben om te blijven proberen beter te worden, om naar vergeving van onze zonden te blijven streven en om onze medemensen die genade te blijven aanreiken. President George Q. Cannon heeft eens gezegd: Hoe zwaar de beproeving, hoe diep de smart, hoe groot de ellende ook is, God zal ons nooit in de steek laten. Dat heeft Hij nooit gedaan en Hij zal het ook nooit doen. Dat kan Hij niet. Dat staat zijn wezen niet toe. Hij zal ons altijd bijstaan. We kunnen in een brandende oven terechtkomen. We kunnen door diepe wateren gaan. Maar we zullen niet verteren, nog verdrinken. We zullen uit al die beproevingen en moeilijkheden alleen maar beter en zuiverder tevoorschijn komen. Nu, met die magistrale toewijding uit de hemel als grote constante in ons leven, die het zuiverst en volmaakst in het leven, de dood en de verzoening van de Heer Jezus Christus tot uiting komt, kunnen wij ontkomen aan de gevolgen van zonde en stommiteiten. Die van onszelf of die van anderen. In welke vorm ze zich ook in ons dagelijks leven voordoen. Geven we ons hart aan God. En hebben we de Heer Jezus Christus lief. En doen we ons uiterste best om het evangelie zo goed mogelijk na te leven. Dan zal het morgen en daarna uiteindelijk een glansrijke dag worden. Ook al herkennen we dat niet altijd als zodanig. Waarom? Omdat onze Hemelse Vader dat zo wil. Hij wil ons zegenen. Een lonend, overvloedig en eeuwig leven is het ware doel van zijn barmhartige plan voor zijn kinderen. Het is een plan dat gegrond is op de waarheid dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Blijf dus liefhebben. Blijf het dus proberen. Blijf vertrouwen. Blijf geloven. Blijf groeien. De hemel zal u vandaag, morgen en eeuwig aanmoedigen. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Riep Jesaja uit. God geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Wie hem verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Want de Heere God is het die hun rechterhand vastgrijpt en tegen hen zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Broeders en zusters, mogen een liefdevolle Vader in de hemel ons morgen zegenen met de herinnering aan hoe we ons vandaag voelden. Mogen Hij ons zegenen om met geduld en volharding te streven naar de idealen die we dit conferentie weekend gehoord hebben, in het besef dat zijn goddelijke liefde en onfeilbare hulp ons nabij zullen zijn, zelfs als we het moeilijk hebben. Nee, vooral als we het moeilijk hebben. Als de evangelienormen hoog lijken en de nodige verbeteringen in de komende dagen buiten bereik lijken, denk dan aan Joshua's bemoedigende woorden tot zijn volk toen een afschrikwekkende toekomst voor hen lag. Heilig u, zei hij, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Ik verkondig dezezelfde belofte. Zij is de belofte van deze conferentie. Zij is de belofte van deze kerk. Zij is de belofte van Hem die die wonderen verricht. Die zelf wonderbaar. Raadsman. Sterke God. En vredevorst is. Van hem getuig ik. En van hem ben ik een getuige. En voor hem is deze conferentie als een testament van zijn voortschrijdende werk in deze grootste laatste dagen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven, we love thee.
Onze Vader in de hemel, wij hebben u lief en wij hebben uw Zoon Jezus Christus lief. We zijn dankbaar voor uw plan van geluk. We hebben instructie gekregen vandaag. We zijn opgebouwd en geheiligd door de macht van de Heilige Geest. En bidden dat we nu voort mogen gaan en ons verbinden in alle heiligheid voor u. En we bidden, Vader, dat wij ervan mogen kiezen. Dat we altijd het goede mogen kiezen. Het moeilijkere goede. Zoals ons vandaag is gezegd door onze geweldige president Thomas Monson. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th annual.
Dit was een uitzending van de 186e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.